De tekst voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Het vierde hoofdstuk, het vierde vers. De Filippenzen 4, vers 4. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Verblijd u in de Heren te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Tot zover. Overdenken wij met elkaar de blijdschap in God. Er was een bijzondere band tussen de gemeente te Filippi en de apostel Paulus. Dat was er met alle gemeenten waar hij geweest was, of waar hij van gehoord had, maar de gemeente te Filippi wel in het bijzonder. Dat kunnen wij bemerken aan de toon van deze brief. Die heeft het karakter van een grote intimiteit, een grote innerlijke verbondenheid komt ons daarin tegen. De gemeente van Filippi was ook een van de weinige gemeenten die voorzag in de behoeften van de apostel Paulus. Het was de gemeente, de eerste gemeente hier in Europa, in Macedonië, Filippi. Een zoon van Alexander de Grote heeft haar veroverd, Filippus, en zijn naam gegeven. Een stad van behoorlijke betekenis in het verleden. Daar was Paulus gekomen, dat kunt u in de handelingen lezen. En daar, want hij had die Macedonische man gezien. Die had geroepen, kom over en help ons in de droom. En dan was hij naartoe gegaan, dat was allemaal niet zo best gegaan. Want daar was weliswaar Lydia, maar er was ook die vrouw met die waarzeggende geest die dienst maakte. Die schreeuwde de apostelen na. En de apostel heeft die boze geest, die waarzeggende geest, bestraft. Maar het was het gewin wat erin zat voor die heren, was weg. Er is een groot oproer gekomen toen Paulus en Silas, ze zijn in de gevangenis gegaan, gezet, gegezeld, in de stok bewaard, met hun voeten, en omtrent middernacht zongen zij God lof. En de gevangenen hoorden naar hem. Misschien dat het die ingrijpende gebeurtenissen, dat kan wel eens zo zijn in het leven, die een bijzondere band geven. Natuurlijk, er was ook een band met de andere gemeente, maar ze zeggen wel eens, liefde, dat is ook datgene, wordt ook bepaald door datgene wat je samen hebt beleefd in het leven. Wat je samen hebt meegemaakt. Maar beter nog, wat je samen hebt beleefd. En dan zie je nog alles opgaan in het leven. Dan zijn er ook bijzondere banden daar in Filippi. Want het is daar alles zo boven verwachting welgemaakt door de Heer. Hij is een goed werk begonnen. En Paulus twijfelt niet of de Heer zal het ook voleindigen. Vandaar is de geest des Heeren zijn woord belicht. En je leest die brief van de Filippenzen, dan komt er een ontroering in de ziel. Zeg je, hoe groot is het toch dat de Heer hier in de waarheid in Christus bijeengebracht heeft, daar in Filippi. En nu zit de apostel Paulus gevangen in Rome. Net voor het oog dat hij spoedig als een dankoffer geofferd zal worden. Hopende dat hij ook in het lichaam en gelovende met het lichaam de Heere mag verheerlijken. En terwijl hij in de gevangenis zit, wil hij ook de gemeente te Filippi laten weten, dat heeft hij ook geschreven, dat kunt u in het voorgaande hoofdstukken lezen, dat het tot vermeerdering van het evangelie geweest is dat hij gevangen zit. En dat anderen moed hebben geschept, de verantwoording van Paulus horende, dat ze moed hebben geschept. En wat de duivel allemaal ten kwade heeft gedacht, dat werkt weer allemaal ten goede uit. Zodat zelfs aan het keizerlijke paleis, aan het hof, daar worden ze gevonden. Die gebonden worden en gegrepen door het heilig evangelie. In het hart. En daarom is de mens eigen, vooral gevoelige natuur, om dan weemoedig te denken, bijna is de levensloop van de apostel ten einde. Maar in het licht van het vriendelijk aangezicht des Heren, dan zeg je, wat is het alles treffelijk schoon. De oogst werd rijp. En de sikkel komt. Maar het is niet de sikkel des doods, het is de sikkel des levens. Dat de Heer zijn knecht zal inzamelen. Ondertussen in de gevangenis verblijdt hij zich. Hij heeft ook enige mate van vrijheid gekregen, maar hij verblijdt zich. Dat hij gevangen zit. En dat daardoor ook de loop van het evangelie niet beknopt, maar vermeerderd wordt en ongehinderd voortgaan vindt. Hij verblijft zich zelfs ook. Als er mensen zijn die uit allerlei onzuivere motieven het evangelie brengen. Onder een deksel. Dat wil zeggen niet dat Paulus blij was met een half evangelie. Hij bedoelt het zuivere evangelie. Maar met verkeerde motieven gebracht. Er kan ook eerzucht achter zitten. Nijd, tweedracht, hoogmoed, wat dan ook. Maar hij verblijft zich toch. Dat de naam van Christus genoemd wordt. Rechtelijk, want de apostel kan zich niet verblijden in dekselen en in allerlei bedekkingen. Dat moeten wij er wel uit leren. Maar er zijn zoveel onzuivere motieven bij de mens. Nou, zo zit hij daar in de gevangenis. En dan spreekt de man van blijdschap. Ja, veel meer. Hoofdstuk 3 begint er ook mee. Voorts mijn broeders, verblijdt u in de Heere, dezelfde ding aan u te schrijven, is mij niet verdrietig en is u zeker. Blijdschap. Ja, wat is blijdschap en vreugde en verblijd en vrolijkheid? Oh, als je het nakijkt, bijvoorbeeld in een concordant, dan bemerk je dat je, ja, ik doe maar een gooi hoor, maar dat je toch zeker 400 keer dergelijke uitspraken en woorden en zaken vermeld vindt in de schrift. Honderden keren. Plus alle aanverwante woorden dan nog, die ook die zaak van de blijdschap en de vreugde te kennen geven. En de Heer zelf is de God der blijdschap en der verheuging. En het was mijn begeerte om daar iets met elkaar van te overdenken over de blijdschap in de Heer. Het heeft ook zijn nuttigheid. Omdat in het godsdienstige leven en in de kerk hier op deze aarde, daar zie je meestal uitersten die het allebei niet zijn. Daar krijg je die geforceerde blijdschap, waar het altijd een blijdschap moet wezen in de vorm van, ja, je zou haast zeggen op het lollige af. Kijk eens. Dat is een wereldse, of een natuurlijke blijdschap misschien, of vaak ook nog een onnatuurlijke blijdschap, maar die met een christelijke vlag behangen wordt. En dan kun je zo, dat gaat dan vaak op, je hebt allerlei christelijke verenigingen enzovoorts, en gezellige avondjes. Hè, dat is, op zichzelf moet je goed begrijpen, is een gezelligheid is geen kwaad, zo bedoel ik het niet, maar dan onder het mom van dat we zo echt tot eer van God zijn enzovoort. En zo wordt het allerlei wat gevoetbald en alles dingen meer, weet je wel, allemaal. Ja, als christenen doen we dat. Dat is natuurlijk walgelijk wanneer een mens eigenlijk een gewone lol, laat ik het zo maar zeggen, en gezelligheid gewoon, dat hij daar iets van wil maken eigenlijk, om de situatie te redden. Vaak is ook de blijdschap in de wereld is een verdringing van de chagrijnigheid en de verveling en de akeligheid. Want de ware, eeuwige blijdschap kan in de wereld niet gevonden worden. We zouden misschien kunnen spreken van gewone blijdschap, zeker, dat dacht ik wel. Ik hoor als een kind op de verjaardag is, of een man of een vrouw, of en de stoel is versierd en je krijgt wat van de kinderen, dat je blij mag wezen. En dat dat een gave God is. De prediker spreekt er ook vele malen van. Verblijdt u in die allen. Die dagen die de Heer u geeft. Zelfs in de gewone dingen. In de huisvrouw, uw jeugd, in uw arbeid. Noem maar op. Dat staat niet direct in het teken van de zonde. Hoewel de prediker uiteindelijk bedoelt. Om in dat alles te erkennen. De Heer is God. Die ons gemaakt heeft en niet wij. Maar zo zou je kunnen zeggen, heeft de Heer ook gaven gegeven. De kinderen, die kun je zo echt blij zien met van die blije gezichten. En dan kun je natuurlijk wel een erg vroom gezicht zeggen van de dompen erop zetten. Maar dan geloof ik helemaal niet dat de bedoeling is. Als Luther onder gezellig muziekspel de kinderen door de kamer ziet dansen en springen, dan zegt die lieve vrouw, wat zal de vader in de hemel toch blij zijn. Als hij ziet dat de kindertjes zo vrolijk zijn. Dat geloof ik dat dichter bij de werkelijkheid is. Hij is de God der blijdschap. Dat is hij. Maar er is een blijdschap, dus laten we het zo even mogen noemen, die gaat voorbij. Die geldt een ogenblik, kinderen. Want als je vandaag of zo een mooi klappertjespistool krijgt van moeder, dan over een week er is weer kapot of de aardigheid is eraf. Mijn moeder zei wel eens tegen me als ik graag een cadeautje wilde hebben van dit of dat. Ik weet nog goed, toen had je pas die pistooltjes met zo'n houten pijltje en dan kon je een lucifer-doosje schieten. En dan zei ik, oh alsjeblieft, dat was toen 1,10 of zo, 80 cent, dat was vreselijk duur toen. Verschrikkelijk. Ik dacht, als ik dat nou moet krijgen, als ik dat niet meer krijg, dan zei mijn moeder op een gegeven ogenblik, jongen, denk er toch om, het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. En er zit heel wat in. Het is even leuk en dan is de aardigheid in de achtertuin met zoveel dingen. En wat was hij dan blij als je als kind het pakje openmaakte en het was zo, wat je graag wilde hebben. Nou ja, dat is goed, maar dat geeft toch helemaal niet, dat is leuk. Maar je voelt wel aan, dat blijft niet zo. Dat blijft niet zo. En stel voor, al zou je nou heel je leven blijven. Met wat je gekregen had. En je zou dan moeten gaan sterven. Wat reden heb je dan tot blijdschap als je alles aan anderen achter moet laten? Ja, waar moet je dan nog blij mee zijn? Dan heb je ook niet veel blijdschap om te zeggen, denk erom, het moet een kist zijn met een goed beslag en noem maar op. Want dan ben je er niet meer op aarde. Dan heb je niets meer aan. Dus die blijdschap, er is dus nog wel goede blijdschap, zeker wel. Ik zou het haast noemen een zuivere blijdschap, maar het gaat voorbij. Ik bedoel niet de onzinnigheid, dat is heel iets anders. Dat is helemaal geen blijdschap. Dat is maar een verberging van de schrijnende armoede. Dat we een beetje zomaar zonder meer lol moeten maken, weet je wel. Onzin. He? Allerlei laagheid en gemeenheid, schuinheid en dan maar lachen met elkaar. En dat heeft helemaal er niks zelfs mee te maken. Het lijkt wel een vrolijke beweging, maar het is zuiver een symptoom van de hel. Dat valt er helemaal bij. Maar nou ook die blijdschap die de Heer dus nog geeft aan de schepselen en ook aan zijn kinderen, ook wat betreft het natuurlijke, dat kan, dat is ook zijn gave. Wie zou zich daartoe meer haasten, zegt Salomo, dan ik zelf, want hij geeft wijsheid en wetenschap en blijdschap de mens die goed is voor zijn aangezicht. Maar één ding is eraan verbonden, het houdt op. Je kunt niet altijd blij zijn met een mooie wijngaard en met een mooi gebouw en met een mooi dit en met een mooi dat. Dat kan niet altijd. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Ik geloof dat wij in het algemeen genomen wel heel weinig oog hebben. Dat God een God der blijdschap is. U zegt, nou ja, maar die Pinkstergemeente dan, die stromen van kracht. Ja, maar daar kom je weer dat geforceerde tegen. Dat geforceerde. En vaak als je op nader onderzoek uitgaat, dan zijn ze in de leer puur remonstrant. Wij en nog eens wij. Dat ook niet. Dat is meer een vrij en blij gevoel. Psychologisch verklaarbaar, weet je wel. Dan moet je eens indenken. Mens stort zich ergens in. Van de week zag je weer zo'n leraar in de krant, zo'n snotneus, zo'n jongen uit India, die komt dan de ware wijsheid in Nederland verkondigen. En dan die leer enzovoort. Ik heb het geen eens gelezen, maar alleen het plaatje. Maar als je dan die blije gezichten van die mensen ziet luisteren, weet je al zo bevrijdend. Ja, het is toch bespottelijk ook, hè. En toch, je moet niet denken dat nou opgelegd is. Dat hebben die mensen. Ze stoppen zich ergens in. Psychisch is dat een soort uitlaatklep. Ik heb wel eens gezegd, die mensen die in lauw geloofden, die voelden zich ook zo gelukkig. Toen ze door alles heen waren, voelden ze zich gelukkig. En dat heb je overal. Maar, kijk, dat is ook natuurlijk niet, hè. Dat is ook niet. Dat ligt niet op het terrein van, je moet blij wezen. En je moet dit en je moet dat. Nee. Nee, dan ligt het weer in ons mensen, maar niet in de Heere. Die mensen die zijn dan ook, meestal als je het onderzoekt, zijn ze zo blij, waarmee dat ze gered zijn. En dat ze ten hemel ingaan. En dat ze hebben toch zo goed en hoeven nergens bang voor te wezen. De dood is overwonnen. En alles is overwonnen. Waar moeten we nog zorgen voor maken? Waarvoor moeten we nog zorgen? Maar goed, dat is nog niet de blijdschap in de Heere. In hem. Die blijdschap is vaak een soort zorgeloosheid. Denk ik wel eens, een mens loopt met een bord voor zijn hoofd. En dan, zonder dat het enige pas geeft, begint hij opeens. En dan zijn handen te klappen enzovoort. En hoe is zo blij. Als hij thuis komt en hij ziet een brief van de belasting liggen, dan betrekt zijn gezicht direct weer. Zo gaat het dan door. Ja, nee. Dat wil ik ook niet eten. Maar wel wilde ik u dit nog eens beklemtonen. Wat is er ontzaggelijk weinig oog voor datgene wat het woord ons openbaart. En dan is de vermaning nooit te vergeefs die de apostelen geven. Als er zo vele malen sprake is van blijdschap. Ook in het Oude Testament is het heel sterk. De apostel, of de Heere gebood zelf persoonlijk als de God der blijdschap dat de volk een plaats had. Om voor zijn aangezicht te komen en voor hem te buigen en hem te offeren. Een offerande van blijdschap. Om in blijdschap in zijn huis te mogen verkeren. Het zou ondoenbaar wezen om het allemaal op te noemen. Zou ik ook zo in het hoofd niet allemaal weten te zeggen. Maar het is er vol van. Het hele Oude Testament. En als in de tijd van Nehemia het wetboek voorgelezen wordt. En het volk hoort van al de geboden des Heren en de uitlegging die door de priester gegeven wordt, dan wordt het volk zeer geslagen en bedroefd. Maar dan zegt Nehemia, nee, niet al zo, niet bedroefd zijn, maar wees blijde, want dit is een dag van blijdschap. Eet en drink het zoete en het goede. Ze mogen drinken. Lekker eten. Wijn die het hart verheugt. Vlees en brood. Want de blijdschap des Heren, zegt hij, zal u lieder sterk wezen. Nou, en als je dan de profeten en de psalmdichters nagaat, oh, alles is ervan doortrokken, danken Heer. Ik zal de Heren prijzen in mijn leven, ik zal mijn God psalm zingen, terwijl ik nog ben. Want ons hart is in hem verblijd, omdat we op de naam zijner heiligheid beschouwen. Verblijd en verheugt u, gij rechtvaardig en hem zing vrolijk, alle gij oprechte van hart. In blijdschap uit, in vreugde uit, in blijdschap voor geleid worden. Oh, je zal verbaasd zijn, zoals ik zeg. Je kan zo zonder meer enkele honderden keren het zien staan in de schrift. Telkens weer. En in het Nieuwe Testament ook, daar spreekt de Heer Jezus in zonderheid van zijn spreken tot zijn discipelen, opdat zijn blijdschap in hem blijft. Zijn blijdschap. En dat hun blijdschap vervuld mogen worden. altijd kom je binnen. Daarom, daar hoef je nou echt niet over kritisch voor te wezen, maar voel je toch wel aan, als een mens, dat hij wel van zijn plaats is, die de Heere dan vreest, laten we het zo een ogenblik noemen, heel zijn leven zijn best doet om iedere glimlach en iedere blijdschap des geloofs te verdenken en zo ver mogelijk weg te werken, en net te doen alsof het eigenlijk net andersom is, dat het toch niet op de plaats is. Dat is niet goed. Het is niet naar de schrift. He? Ik weet wel, men mag wel eens schimpend horen dat er was het juichende christendom, dit en dat, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de blijdschap die het hart der vrome ziel zal zijn. Nou, lieve de schrift, zo sterk vertegenwoordigd, dat we wel bewust Gods woord moeten ontkennen, willen we daar geen erg van hebben. In de meest donkere klacht breekt de blijdschap nog door. Wat is de grond van deze blijdschap? Ach, de blijdschap die wordt vernietigd door de zonde. De blijdschap die is vernietigd door onze val in Adam, in het paradijs. Er waren Adam en Eva, waren daar blij. Dat moesten ze niet weten, dat waren ze vanzelfsprekend. De blijdschap behoorde bij hun zijn. Hier heeft niet een paar chagrijnige mensen geschapen die op die tijd ook wel eens blij waren. Nee, de blijdschap, daar waren ze van doortrokken, die behoorden tot dat mens zijn. Omdat ze door de God der blijdschap en der verheuging geschapen zijn. Daarom. Dus je hoeft er niet aan te twijfelen dat Adam en Eva twee hele blije mensen geweest zijn in het paradijs. En dat die blijdschap in een levensverband stond met de Heer. Om zijn goedheid te prijzen en zijn wijsheid en al zijn werken te bewonderen. Dat hoeft niet in denken, hè, want ik weet wel, we leven in een zeer verlicht tijd, dat is waar. Maar als je nou vraagt, zijn de mensen nou blijer geworden? Ook in het algemeen gezien. Nee. Nee. De mensen zijn steeds zondiger geworden. Steeds. Ja, en de kunstmatige blijdschap, die moet met alle geweld een klein beetje in leven gehouden worden. Anders zou het helemaal zonder aanzien zijn. Ja. Blijdschap. Blijdschap kan er niet zijn door de zonde. Waar de zonde de scheiding teweeg brengt tussen de Heer en de ziel in het paradijs, tussen Adam en Eva en de schepper, dan is de blijdschap direct voorbij en moet plaatsmaken voor verschrikking, voor vrede, voor bedruktheid, voor benauwdheid, nee, het is weg. De vreugde en de vrolijkheid is weg. Kunt u wel begrijpen? God is de God der blijdschap en der verheuging. Als ik die God verlaat, in welke mijn blijdschap haar wortel had en haar grond, omdat hij, die blijde God mij ziet, als ik die God verlaat, dan kan ik niet blij meer wezen. Christen niet met die blijdschap die stand houdt, die blijft tot in alle eeuwigheid. Kun je niet blij mee leven? Dan met een dooi mus, zeggen de mensen dan. Daar heb je ook niet veel aan. Zo is de blijdschap als het ware vernietigd in dat menselijke leven. En de God der blijdschap en der verheuging kan niet anders dan die moedwillige, nu verschrikte, sombere, tegengestelde. Stel de innerlijk verscheurde mens veroordelen. Niet alleen naar zijn rechtvaardig oordeel, waarin hij de zonde moet straffen, maar ook zelfs omdat hij is de God der blijdschap en der verheuging, en omdat hij dat blijft, de Heere kan zulke zwartkijkers niet gebruiken, in die zin, dat voelt hij wel aan. Wat moeten ze doen tussen de mooie bloemen in het schone paradijs, zulke mensen? Verschrikte mensen waar geen spoortje blijdschap meer op het gezicht te lezen is, die horen daar toch niet thuis.
Het is Gods rechtvaardigheid die de mens buitensluit. Maar diezelfde God, want in God is alles één, is de God en blijft de God der blijdschap. Aller verheuging die schadelijke mens buitensluit. Want die mens heeft alles bedorven. We zeggen het wel eens ook in het natuurlijke leven, dat is een zwakke afschadering. Dat zeggen we wel eens als wat is of zo. En er is er één bij die alles vernieuwt en alles verbreekt. Dan wordt het God wel gezegd, nou ga jij er maar weg, want dan kun je voor ons ook de zaak niet meer zo. Voor ons is er dan ook niks meer aan. Zolang jij erbij blijft. Dat is onder mens. Hoe denk je dat God, die omringd is van zijn hemelse heerschaar, blij kan wezen? Met zulke. Dat hadden mijn leven nou worden en dat kan. Ja, dat is de aantasting van de blijdschap. En dat na ontvangen genade is dat nog zo. Dat is nog zo. Wanneer de Heer al zijn genade in ons leven weet, zul je altijd weer bewerken. Bemerken dat de afwijking, de verachting van de Heer, de miskenning van zijn woord, alles wat er in dat leven kan zijn, het vasthouden aan onze boze wegen, de blijdschap roof. Ja. Dat hij net klinkt ten onrechte misschien in een woedende buik verkeer gegaan hebt en ten onrechte gescholden hebt, dan kun je niet zeggen, nou wat deed of blij. Nee, dat vreet gewoon aan de mens. Nou is de Heer de eerste geweest die grote blijdschap heeft verkondigd in het paradijs door de belofte God. En die heeft het hersteld, maar die blijdschap die komt dan alleen maar in een ander liggen, in een ander. Het was geen wezen, laat ik het zo zeggen, geen persoonlijke eigenschap meer van de mens, van de geschapen mens, die God als blij mens geschapen heeft. Dat niet meer. De blijdschap is er dus van nature eigenlijk niet. En wat er nog aan natuurlijke blijdschap is, dat is gave van God. Maar wij hebben daar niets meer van die echte blijdschap, die ons van de blijdschap, die vrolijkheid. En want er is geen reden meer voor die blijdschap, er is niets meer. Want als je toch, al ben je nou een mens, en al ben je nou, heb je het leven gekregen, je kan kijken, je kan horen, je kan zien. Maar om nou toch tenslotte altijd de bron van de blijdschap in je eigen te vinden, dat loopt zo vast. Want dat gaat de dood aan, dat kan niet, dat is niet houdbaar. Gaat niet. Waarom? Omdat er zoveel tegenover staat, zoveel ellendigheid, zoveel nog neerdrukt en het hart door knaakt, kan. Onmogelijk. Maar God, die heeft in het paradijs door de belofte, heeft hij de oorsprong van de blijdschap weer bekend gemaakt. De blijdschap van het nieuwe leven, van dat nieuwe verbond, de blijdschap van diezelfde God der blijdschap en der verheugen. Maar nu staat de blijdschap in het teken van de genade. Ook wat de grondbetekenis van de woorden betreft, staan blijdschap en genade met elkaar in verband. Wat wil dit zeggen? Zonder genade is er eigenlijk geen blijdschap. Kan er geen blijdschap wezen, want daar moet je blij mee wezen. Met je eigen. Dan moet je blij wezen met je eigen, met de hele wereld, zonder meer. En dan moet je dan ook proberen blij mee te blijven. Maar de ware blijdschap, of de blijdschap die eeuwig stand houdt, dat is een blijdschap die heeft centrum niet meer in onszelf. Die ligt in God, dan hoef je niet meer blij te wezen met je eigen. Want dat kan niet meer, dat loopt vast. Er komt een worm en een made in die boom steekt. Die gaat dood, kortstondige blijdschap. Maar de blijdschap in God heeft haar grond in God zelf. Omdat hij de God der blijdschap en der verheuging. Ik herhaal het nog alleen om dat woord u te noemen. Hij is de God der blijdschap en der verheuging. Ja, waar heeft God dan die blijdschap vandaan? Die heeft hij in zijn heilig wezen. Die heeft hij in zichzelf. Die heeft hij in Christus. Die heeft hij in het zoeken en zalig te maken dat verloren was. Heeft hij zijn eeuwige raad en welbehagen. Dat hij de God van de blijdschap is. En nu kunnen wij geen blijdschap meer maken. En het hoeft ook niet meer. Daar loopt het ook niet over. Verwacht niet een soort half om half, weet je wel, van wij moeten dit en dat. Wel hoop ik dat het ons beschamen mag. Mij en u. Dit woord verblijft u in de Heer. Maar niet meer in het teken van je moet eens dit en je moet eens dat. Want nee, dat niet. Het gaat om de kerk, om de gemeente van Christus. En die woord ook vermaand te mogen worden en onderwezen te worden. God heeft reden tot blijdschap gegeven. Want de duivel is een geest van haat en van nijd en van de surrogaat blijdschap. Van luchtkastelen. Maar de God is de God der blijdschap. Daarom kan God ook in de diepste zin alleen nog maar een mens blij maken. Waarom blij? Dat kan de Heer alleen maar ook. En dat is nou zo groot, zo oneindig groot, dat die God der blijdschap zichzelf in zijn blijdschap niet heeft verlopen. Hoewel hij na zijn alheilig wezen die zwarte mens buiten de kring der blijdschap voor eeuwig had kunnen buitensluiten en nooit meer aan hem denken, dat heeft God niet gewild. Hij heeft niet alleen en in zichzelf blij willen zijn, maar hij heeft blij willen zijn samen met mensen, nader gezegd met zondaren in Christus Jezus verblijf. Onbeschrijfelijk. Dat God de Heere blijde wilde zijn, niet alleen Vader, Zoon en Heilige Geest, maar dat hij in die kring van blijdschap mensen wilde betrekken. Die de blijdschap verhoogend en verworpen hebben. En sindsdien niet anders kunnen kijken dan zwart kijken. Want zwart kijken is geen vrucht van God, maar van de Satan en onze diepe vallen wonden. Daarvan. Onthoud het goed. Je hebt mensen die maken dat tot een vrucht van vlees. Begrijp je? En dan hoe boze dat je kijkt. Hoe soms, hoe echter. Dat is niet waar. Hij is de God der blijdschap. Wel kan als de God der blijdschap werkt dat als gevolg hebben in onze harten een droefenis. Maar God is niet de God der droefenis. Kun je ook niet zeggen. Hij is de God der blijdschap. Hij kan wel bedroefd worden, weet je, als de Heer zich zo uitdrukt om ons de intensiteit te leren over zijn allergoddelijk wezen. Dat wel, maar toch anders dan wat wij dat denken, begrijp je? Dat boze, dat in verkeerde van de mens, weet je wel, dat niet op je gemak, geen adem, geen vrolijkheid, geen vreugde. Dus dit is terug van Satan en van de mens. Echt waar. Vandaar dat mijn opa tegen mijn vader zei toen de jongen was een beetje somber zat te kijken. Stel je niet zo aan. Vooruit, ga goed zitten, steek je sigaar op. Je ligt er nog niet in de hel. Ja, dat is toch zo? Welke reden is het woord? Nou heeft God, die God bij blijdschap, dat is hij en die heeft dat willen blijven. Maar er is geen gemeente. Ja, in hem is een volzalig gemeente. Maar die mens is uit die cirkel uitgevallen. En daar kan hij niet blij mee zijn. En heeft God na zijn eeuwig welbehagen mensenkinderen uitverkoren. Wij zullen nogthans blijven wezen, zegt de zaaier door de geest. Nogthans blijven. Er zal blijdschap zijn in de hemel en op de aarde. En die eeuwige raad van God heeft de Heer nu besloten om die blijdschap gestalte te geven in de boodschap van Christus in het heilige evangelie. Daarom kwam de engel, ik verkondig u ellendige, grote blijdschap die al de volken wezen zal. Het evangelie is niet een blijde boodschap. Weet je waarom die blijdschap verkondigd wordt? Het is de blijde boodschap dat God zonder zichzelf te verloochenen, zonder een van zijn deugden en zijn volmaaktheden op te offeren, in Christus Jezus een deur heeft geopend voor boosaardige tangen en boze zondaren, opdat hun gespannen boze gezichten zich zouden ontspannen en ze nogthans blijde zouden zijn in de Heer. God wel wil een grote blijdschap niet alleen.
Maar hij wil de zondaren mee blij maken. Zondaren en zondaressen. In wier leven eigenlijk de grote donkerheid gekomen is door de zonde. En de val. En alles wat wij gedaan hebben en doen tegen de Heer.
En waarom is dat evangelie nu zo blij? En is het een blijde boodschap die al de volkeren weten? Omdat datgene dat de blijdschap belemmert, datgene waardoor er voor de blijdschap geen plaats is in onze harten, dat is de zonde. Want de zonde baart de dood. En de zonde geeft niet anders dan ellende. Het evangelie verkondigt ons, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn naam is Jezus, daarom. De reden van die sombere, donkere, ja boze last die ons drukt, die wordt weggenomen in de Heer Jezus Christus. Daarom zegt Paulus aan de Filippenzen, hoewel in de gevangenis zitten de mensen daar ook wel van vervolging hebben te lijden, daar in Filippi, het zal nog erger worden. Het ziet er allemaal niet best uit. Het is ook maar, ja, wat is het eigenlijk maar, zo een heel klein groepje mensen eigenlijk, met allerlei zorgen, met allerlei noden, waar de mensen ook ziek zijn en sterven, waar de mensen ook oud en afstand worden, noemen wij dat wel eens, waar de mensen ook een verstand klein beetje achteruit gaat en dement worden. Het is allemaal even heel gewoon aan de ene kant, want wij behoren tot de mensen. En in dat opzicht zou je zeggen, man, lang het gebied daarover af, want het is er allemaal tragisch met de mens. Ja, nee, zegt de apostel, schijt er mee uit. Schijt er mee uit. Schijt er mee uit. Nochtans verblijft u in de Heer, de alle tijd. Dat wil zeggen altijd. Altijd. Ja. Dat is goed, zegt u, niet het verpleegde dus, zelf. Wel, nee, mensen. Nee. Ik moet ook een keer horen gaan als ik van een vriendelijke of een blije verlossing samenkomst thuis kwam, hoor. En dan zei hij, nou. Het was ook meer de sfeer van de trompet en dat gevoel van, hè, vakantie zou je haast zeggen, hè. Hé, je schudt alles iets van, ja, je zong alles dit en dat, je bent zo'n braaf, je kunt toch blijven. Blaas hem al eens rustig op los. Maar ja. Nee. Maar er is toch zoveel droefheid. Er is toch zoveel tegen. Ja, maar kijk eens. Paulus bedoelt dit. Al ben je bedroefd. Al lijkt je pijn. Al zie je dat het fout gaat. Al ben je een opgegeven mens hier voor het leven. Die schouders over je opgehaald wordt, de dokter zegt, afgelopen. Al heb je zoveel pijn dat je gezicht helemaal niet blij meer kijkt, maar een vertrokken grimas vormt van ellende. Al gaat verkeerd op het werk. En wat je ook niet, maar je hebt in het water, noemen ze wel eens onderstromen. Een onderstroom. Kijk, dat kan zo zijn zelfs, dat je bovenlijf, staat bijvoorbeeld in, dat water komt zo. En je benen gaan zo. Onder staat een andere stroom. Kijk, daar moet je nou eens aan denken, zo is dat. De apostel Paulus wil zeggen, er kan heel wat tegen u aanstromen. Onverschrikkelijk, wat kan er tegenaan stromen? Het water kan vuil en goor zijn en gevuld zijn met hout en rommel die je allemaal tegenkomt. Zo kan het leven vol verdriet zijn. Uw persoonlijk leven smartelijk. Er kan allerlei dingen zijn, ik wil het niet overdrijven, maar daar nemen ze, zegt de man, is toch moeite en verdriet. Daar zullen we allemaal wel mee om de rij besluiten nemen. Daar nemen ze wat moeite. Want we vliegen daarheen. Maar de onderstroom. Daar beneden, wat trekt daar? De blijdschap. Ja, dan huil je misschien wel van bedroefdheid. En dan schreeuw je misschien wel van pijn. En dan kerm je misschien wel vanwege de innerlijke weedom des harten. Maar het woord komt, broeders, verblijft u in de Heer. Verblijft u in de Heer, te allen tijd, dat de ondertoon. Want er is genade. En de reden van de blijdschap kan niet anders dan samenhangen met de genade. Ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Dat God een God van vergeving is. Dat hij de grootste der zondaren genade betoont. Dat hij gezegd heeft, al waar uw zonde zo rood als scharlaak, ik zal ze maken als witte wol. Zo rood als karmozijn, ik maak ze als vers van alles meer. En blijdschap. Die innerlijke blijdschap. Die ook al is er aan de oppervlakte niet anders te zien dan droefenis soms. Vanwege verlies, vanwege allerlei dingen. Toch het hart van de vrome doortreft. En die nochtans blijft in de Heer. Dat wil niet zeggen dat het buiten ons omgaat. Dat niet. Maar dat wil zeggen dat het geloof zegt. In God is al mijn heil, mijn eer. En jij, ik heb niet. Hij is mijn rot, mijn tegenwicht. Hij is mijn toevlucht te alle tijd. Dan moet er wel een arme ellendeling zijn, hè. In God is al mijn heil, mijn eer. En je wilt altijd graag hebben. Hier. En daar wil je dan blij mee wezen met wat jij hebt. Ik heb. Daar wil je blij mee wezen. Maar dat gaat weer over. Niet dat de Heer over gaat, maar dat gaat over. Ja. Het is waar, vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet niet de God die het weet. Maar ondertussen moeten we bekennen dat we grote vergeters zijn. Van de weldadigheden God. Dus jij hebt op 10, 20, 30 jaar lang praten. En net doen alsof je nog blij bent, maar de glans is er al lang af. Zeg, maar nou verblijf. Verblijf u in de Heer. In de Heer Jezus, in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In God is al mijn heil, mijn eer. Een sterke rot. En is een toevlucht. Te allen tijd. Ook als ik ineen krimp van ellende. Ook als ik van verdriet dreig te sterven. Ook op bezwijkt vlees en hart. In bange nood of pijn of smart. En had ik al wat anders te doen dan een versje te zingen. Ja? Ja. Kan best heel wat anders te doen dat ik geen raad en ik er niet aan praktiseer. Om nou te zeggen, vrienden, laat eens een versje zingen. Kan. En nochtans verblijft u in de Heer. Dat is eigenlijk, je zou zeggen, door alle tranen heen een glimlach. Door alle nood heen een wolk als een smanshand die ons toeroept, allerheilig geloof. De God der blijdschap, mijner verheuging, mijner verlossing. Want de zonde. De oorzaak van de honger en de kommer, de troosteloosheid, de uitzichtloosheid, de zonde, die wel in mij haar centrum vinden, want ik ben vreselijk verkocht onder de zonde, de zonde. Dat is in mij, ja. Dat is in de Heer, maar het is in mij. Maar die heeft hij in zijn gezegend lichaam weggedragen aan het hout. En al is het dat de blijdschap bedekt kan worden. door de zonde die het heiding maakt. Nochtans blijft hij getrouw en zegt, mijn vernieuwing ook, mijn bloed reinigt van alle zonde. Ik vergeef het u. Ik vergeef het u nu weer, omdat de blijdschap weer in het hart zal komen en die onderstroom in ons leven zal zijn, omdat God de God er blijdschap is. Ik noem het een onderstroom, want het is eigenlijk een bovenstroom. Het is Hem, het is de Heer Jezus Christus zelf. Hij heeft tot ons gesproken, opdat zijn blijdschap in ons blijven en onze blijdschap vervuld worden, vol worden. Dus, zij gaan van blijdschap tot blijdschap en worden steeds blijder. Het is naar het woord van de Heer, opdat uw blijdschap vervuld wordt. En je leest het bij die teruggekeerde zoon en zij, die verloren zoon, en zij begonnen blijder te zijn. Begonnen blijder te zijn. Nou, ik denk omdat ze al blij waren. He? Maar dat is steeds meer geworden. Droevig zijnde, toch altijd blijder, zegt daarvoor. Ja, de ondertoon. Door alle tranen en narigheid, door alle ellende, door als levenswegen, wat over ons komt van die wegen, door alles heen. Ons hart is in hem verblijf. Nou, dan kun je uiterlijk ook een vrolijkheid. Een vreugd. Ja, dan kun je soms eens huilen van blijdschap, dat je zegt, je zou ervan huilen van blijd, verblijft u in de Heere. Want de oorzaak van onze eeuwige omkomen, droefenis, somberheid, heeft hij weggedragen in zijn heilige lichaam op het hout. Verblijft u in de Heer. Kan dat niet? De Heer schept het. Het is Gods getuigenis en zijn lieve geest die bevestigt het in de harten. En de apostel vermaalt de gemeente, zal niet zo lang meer duren, dan is die er niet meer en dan zullen ze hem niet meer zien. En in de gemeente zelf zal de dood ook doorgaan en allerlei andere ellenden en moeite. Maar toch verblijf je in de Heer. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Die nou behoort tot het geestelijk huisgezin, die zal zich niet in allerlei bochten wringen om deze waarheid terzijde te schuiven. Maar die zal zich voor de Heer schamen en zeggen, och lieve Heer, o Vader, dat uw liefde ons lijkt, o Zoon, maak ons uw beet gelijk. Gij die u verblijd hebt in de dingen uw vader, dag aan dag, en die gesproken hebt tot ons, opdat uw blijdschap in ons blijven en vol zou worden. Ach, vergeef ons alles wat daar tegen. Nu dan, gij die de Heere vreest, verblijd u in Heere te alle tijd. En de apostel hecht er zo'n gewicht naar, die zegt, ik zeg het nog eens, weer zeg ik u, verblijf. Want de blijdschap hoort bij het nieuwe leven, zoals de ziel bij het lichaam hoort. En het water in de zee en bij de zee hoort, zo hoort het bij elkaar. De blijdschap is niet iets apart. Maar de blijdschap hoort bij het nieuwe leven. Dat is bij de waarachtige oefening des geloofs. Christus Jezus, die niet alleen voor anderen, maar ook voor mij ellendige, dwaze sterveling, die hem arbeid maakte met mijn zonde, ook voor mij zijn dierbaar bloed vergoten en zijn vlees heeft laten breken. Opdat ik blijde zou worden.
Wederom, zegt hij, verblijft u.
Verblijft in God, ja.
Oh. Er is alleen nog maar reden om bedroefd te zijn dat we de Heer zo bedroeven. En dat we zulke volhouders zijn en tegenstanders van de Heer. Maar overigens zou u kunnen zeggen dat de Heer Jezus reden geeft van droefenis. Van een boos oog. Is uw oog boos omdat ik goed ben? Ganselijk niet. Het woord is er vol van. Ik hoop dat er onze harten ook vol van mogen worden. Van de blijdschap in de Heer. Omdat ik kan geen grond meer opbrengen om blij te zijn. Ik kan geen enkele schacht in mijn ziel boren waaruit tenslotte blijdschap zou opwellen. Dat kan niet meer. Dat is er niet meer. Maar nu het allerheiligst geloof graaft, klemt zich vast in een ander en aan een ander. En de geest der blijdschap en der verheuging verblijft het hart met dat andere. Met dat andere. Niet met je eigen, dat kan niet meer. Hier is het niet meer. Maar het is in hem. Ons hart is in hem verblijft. Omdat we op de naam zijn der heiligheid getrouwen. Je zegt, man, dan moet je voor rillen voor de naam zijn der heiligheid. Hoe kun je daar nou blij om wezen? Omdat je op de naam van zijn heiligheid vertrouwt. Dat is nou juist het grote geheim van het evangelie. Hoor ons, o God, om uw gerechtigheid te willen. Om de naam der heiligheid en der gerechtigheid jij in Christus heeft geopenbaard. Die andere gerechtigheid. Verblijf je in de Heer. Dat wil zeggen, je hoeft niet naar je eigen te kijken nog tevoren, want dan zou je eigen beter dood kunnen houden. Als je dan op je plaats was en je bleef met je eigen alleen over, dan zou het niet erg zijn als die kon om je dan maar gelijk dood te huilen vanwege het feit dat je alles van God verdorven hebt. Maar dat is afgelopen. Maar in de Heer. Dat betekent, kijk nou eens in die dierbare zaal, wat zie je daar? Gerechtigheid, leven, geloof, liefde, op bloed en wonden. Slagen waarmee hij geslagen is. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Verblijf u in de Heer. Dat wil zeggen, waar nou het allerheiligst geloof door de Heilige Geest gewerkt. En door het woord en de geest versterkt in de sacramenten, dan wordt het als het ware in de Heere. En dan staat het hier in zichzelf soms zo naakt en zo arm en zo kaal als een luis. En het ziet niets, wat heeft het nu? En daar komt het heilige evangelie. Verblijf u in de Heere. Wees blij dat het in een ander is. En als je op hem kijkt, is er dan geen reden om verblijf te zijn. Ellendige. Is er dan geen reden om moeten scheppen? Ze zullen altijd en nogthans blij zijn. Want die blijdschap zal nimmer meer van u worden weggenomen. Wat kun je eraan doen als de Heer je blij maakt? Je kunt er niks aan doen. De zonde verbergen zijn aangezicht, maar die doet hij uit het midden weg. Ook bij de voortgang. De Heer maakt een vrolijk. Vindt u misschien allemaal een beetje gewoon? Ik hoop niet dat u het verkeerd opgevat hebt, deze korte overdenking. Het was voor mij een onderwijzing, toen ik het las. Gewoon een onderwijzing, iets van, luister, verblijf u in de Heer, te alle tijd. Wederom zeg ik, verblijf. En met dat het woord kwam, werd ik ook eigenlijk wel blij ook. Ja, niet met een dode mus of zo, maar het was toch een zekere glans, een zekere blijdschap. In God nogmaals is al mijn heil, mijn eer, duivel, wereld, wet, zonde. Wat zoek je bij mij? Wat zoek je bij mij? Want in God is al mijn heil en in mij kun je niks meer halen. en niks meer vinden, bij mij kun je niets wat waardevol is meenemen.
Wat is er niet? Maar daarom ben ik blij, het is in mijn allerliefste heren en zaligmaker. Nou ja, dan zeg je wel, een mens zou zijn kleine beetje verstand nog verliezen als dat tot hem door gaat dringen. In God is mijn blijdschap. Hij is me niet alleen tot blijdschap, maar hij is mijn blijdschap. Dus al zouden mensen zeggen, nou je mag ooit even wat blijer kijken. Als je bij een sterfbed staat of bij het ziekbed of het lijk van je kind. Dat kan best wezen, maar toch is het waar. Ik verblijf mij in de Heer. Te alle tijd. En telkens weer opnieuw. Wederom. Want dat mag je ook gerust zo uitleggen in de zin. Alles wordt op alles gezet en alle omstandigheden werken eraan mee vaak. Om dat licht uit te blussen. Blas op je gezicht te geven, je ogen dicht te slaan, een bril op te zetten, gekleurde bril. En als je dan door die bril kijkt, dan zie je niks anders dan leven, beren en dan zie je niks anders dan ellende. Alles. Daarom, wederom zeg ik, het is nodig, vandaag bedroefd. Morgen moet je het weer horen, verblijf je. En overmorgen ook weer. Want je rol vertel ik het weer uit. Met je eigen en door je eigen. Maar blijdschap is er alleen in de God der blijdschap en der verheugenis. Nou, dan mag je zo je weg gaan zoals je bent. Ben je bedroefd of bedrukt? Je hoeft niet met alle geweld te proberen je blij te laten lijken. Maar die het gelooft, die zegt. Ik ben zeer vrolijk in de Heer. Want in hem is al mijn heil. Amen.